Hallo allemaal, welkom bij de derde aflevering van onze podcast. We hebben al veel leuke reacties ontvangen, dus heel erg bedankt daarvoor. Blijf het ook vooral luisteren en delen met vrienden. Vandaag gaan we in gesprek met Anneke Koning. Zij doet onderzoek naar kinderseks-toerisme. En we gaan het hebben over wat is kinderseks-toerisme, wie zijn de daders en wat kunnen we als overheid en als wetenschap hiertegen doen. Het kan zijn dat er een beetje lawaai op de achtergrond te horen is. Dat komt omdat er werkzaamheden worden uitgevoerd op de plek waar we opnemen. Ik wens jullie veel luisterplezier.
Ik ben Anneke Koning, promovenda aan de Universiteit Leiden, criminoloog. Ben nu zo halverwege mijn PhD-project gefinancierd door het MWO. En nou, we gaan het in dit gesprek denk ik ook hebben over het thema van mijn onderzoek. Dus ik wil de luisteraars even waarschuwen dat we het gaan hebben over seksueel geweld en specifiek seksueel kindermisbruik.
Ja, zou je wat kunnen vertellen over je onderzoeksgebied waar je mee bezighoudt?
Ja, ik doe onderzoek naar kinderseks-toerisme, zoals ze dat in het Nederlands noemen. Dus dat is seksueel geweld van Nederlanders in het buitenland. Alhoewel, daders kunnen komen uit elk land in de wereld en ze het ook kunnen plegen in elk land van de wereld. Maar dat transnationale aspect, dat is dus erg belangrijk in mijn onderzoek.
Wat wordt er precies bedoeld met seksueel geweld?
Ja, in sommige gevallen wordt het seksueel geweld genoemd. Je zou het ook seksuele uitbuiting noemen. Ik kijk daarbij eigenlijk naar seksuele uitbuiting van kinderen. Specifiek de vorm waar ik naar kijk. Ik probeer dus ook, in het praten erover merk je al, ze gebruiken een heleboel verschillende termen door elkaar heen. En dat is al meteen het lastige bij dit veld. Dat komt. In Nederland is kinderseks-toerisme een term die je nog wel, zeker in beleidsstukken zult lezen. In het Engels is dat alweer veel minder zo. Dus er zijn ook allemaal discussies dan over terminologie. Dat heeft ook te maken met de lading van een woord. Dus net zoals er in het Engels ook niet meer zoveel over kinderpornografie wordt gesproken, wat we in Nederlands gewoon gebruiken. Dat komt eigenlijk omdat het op een bepaalde manier normaliseert. Kinderpornografie klinkt een beetje als, je hebt een heleboel verschillende soorten porno en kinderporno is daar toevallig dan ook een van die je aan kunt klikken. Dus dat normaliseert op een bepaalde manier iets wat eigenlijk gewoon seksueel misbruik van kinderen is. Dus daarom wordt het ook door bijvoorbeeld de FBI nu meer genoemd als child sexual abuse material. Dus dat is dan het geval van kinderporno. En het geval van kinderseks-toerisme, eigenlijk dezelfde argumenten, heb ik het dus ook, als ik in het Engels schrijf, vaak over transnational child sex abuse bijvoorbeeld. Of sexual exploitation of children in the context of travel. Veel termen door elkaar heen dus. Dus dat is een lastige discussie soms.
Ja, maar goed dat je het zo uitlegt.
Ja.
En over welke leeftijd hebben we het dan over kinderen?
Verschillende landen definiëren dat anders. Ik gebruik het VN-verdrag Rechten van het Kind. En dan hebben we het over jongeren dan 18. Maar dat bemoeilijkt dus ook het onderzoek ernaar. Is inderdaad weer die verschillende definities over wat is een kind, wat is seksueel geweld. Verschillende landen hebben daar andere definities over, ook in hun nationale wetgeving, wat onderzoek wat lastiger maakt. Maar goed, je kiest gewoon als onderzoeker een bepaalde definitie en daar probeer je zoveel mogelijk mee door te gaan.
Oké.
En het sekstoerisme, dat is onderdeel van jouw onderzoek. Ja. Hoe kan je vertellen hoe je daarbij bent gekomen om dat te gaan onderzoeken?
Ik ben daarbij gekomen omdat ik altijd al geïnteresseerd was in criminaliteit met een internationaal karakter. En zedencriminaliteit, dat was ook al iets wat mij interesseerde. Maar specifiek dit thema, daar ben ik bijgekomen. Dat hangt soms van toevalligheden aan elkaar. Je leest op een gegeven moment in mijn geval las ik een call voor onderzoek. Een call is eigenlijk wanneer een organisatie zegt, dit zijn de soort thema's waar wij onderzoek op uitnodigen. En daarin werd ook dit thema genoemd. En dat was een thema waar ik al in eerdere banen ervaring mee had gehad. Ik heb hiervoor bij het ministerie van Veiligheid en Justitie gewerkt. En dat liet aan mij zien dat er behoefte was aan onderzoek op dit thema. En dat was eigenlijk mijn belangrijkste drijfveer om te zeggen, nou, dit is iets waar vanuit de politie en vanuit het ministerie, vanuit de overheid, gewoon een grote behoefte is aan onderzoek. En daar wil ik een verschil in maken. Ja. En dat heeft mij eigenlijk bij dit thema gebracht.
Werd er dan ook uitgelegd waarom wij als overheid of als Nederland daar behoefte aan hebben? Of is dat dan meer, dit is een belangrijk onderwerp, ga je onderzoek naar doen? Of zijn er echt indicaties dat dit echt een groot probleem is?
Hmm. Dat is natuurlijk bij dit soort verborgen fenomenen wel lastig te weten. Dat geldt natuurlijk ook voor iets als mensenhandel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er gebeurt natuurlijk zoveel wat verborgen is. Maar ja, als we alleen beleid maken op de problemen die we zien, dan vind ik dat we het niet goed doen als overheid, toch? Dus de behoefte om vanuit de politie om hier meer onderzoek naar te hebben, komt denk ik voort uit aan de ene kant. Ja, dat zij toch ook het gevoel hadden, er is informatie die we nu niet krijgen. Dus de informatiepositie kan beter. Maar ook is er over de laatste 10 jaar bij meer overheden, niet alleen maar in Nederland, toch het besef gekomen dat wij verantwoordelijk zijn voor wat onze burgers in het buitenland uitspoken. En dat zien we niet alleen maar bij de discussie over kindersekstoerisme, maar misschien ook wel over jihadgangers bijvoorbeeld. Hè? Dat we proberen te voorkomen dat, mm-hmm. dat er mensen uitreizen en ergens anders terroristische misdaad plegen. Dus ja, dat lijkt mij eigenlijk een hele goede ontwikkeling.
Dus ergens zijn er wel indicaties dat Nederlanders vaak betrokken zijn bij sekstoerisme?
Er zijn zeker Nederlanders die zich hier aan schuldig maken. Ja. Ja, ik durf niet te zeggen of dat er veel zijn in vergelijking met andere landen. Maar ja, dit is zeker een prioriteit bij de politie ook om die reden. Ja.
En je hebt een heel mooi rapport geschreven over sekstoerisme en over een soort van overview van wat er nu beschikbaar is. Wat concludeer je daaruit als jij al die wetenschappelijke literatuur bij elkaar legt en al die cijfers? Wat komt daaruit voort?
Ja, dat rapport waar je naar verwijst, dat kwam dus uit die call voort. Hè? En daarin heb ik inderdaad geprobeerd de literatuur op een rijtje te zetten. En het eerste wat me opviel is hoe weinig we eigenlijk weten. Dat is natuurlijk altijd lastig om te concluderen als wetenschapper. Maar op basis van de signalen die we wel hebben, ben ik samen met mijn mede-onderzoekster tot de conclusie gekomen dat we wel echt moeten spreken van een diverse groep aan daders. Dus er is niet één stereotype kindersekstoerist. En dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie die ik ook daarna in verschillende vormen en media proberen naar buiten te krijgen, is dat stereotype beeld van het is een pedofiele, middelbare, blanke man. Dat is gevaarlijk, omdat we op die manier een deel van de dadergroep die er anders uitziet en die een andere soort motieven heeft, eigenlijk vergeten. En dan maak je daar ook geen beleid op, neem je daar geen maatregel op. Dus ik ben eigenlijk, dat is de belangrijkste conclusie, dat verzetten tegen dat stereotype beeld en proberen dat te nuanceren in, ja maar wacht even, we hebben verschillende soorten daders en die vragen om verschillende interventies.
Wie zijn die verschillende soorten daders dan?
Nou, we kunnen de daders eigenlijk opdelen in 2 groepen op basis van hun motief of hun motivatie. Dus we spreken over preferentiële daders en situationele daders. Die distinctie heb ik niet verzonnen, maar dat is een breedgedragen theorie eigenlijk in de literatuur over seksueel kindermisbruik in den brede. Preferentiële daders die hebben specifiek een seksuele voorkeur voor minderjarigen. En die reizen dus ook in de context van kindersekstoerisme met dat doel af naar het buitenland. Omdat er zich daar bijvoorbeeld een gelegenheid voordoet of ze weten dat daar aanbod is van kinderen. Terwijl situationele daders laten zich eigenlijk verleiden door de context. Dus die hebben geen specifieke voorkeur voor minderjarigen, maar die zijn eigenlijk gewoon op zoek naar seks. En dat seksueel contact wordt dan in stand gebracht met een minderjarige, omdat die dader ofwel er niet zo om geeft dat diegene te jong is, of ze weten het soms niet eens. En dat zijn natuurlijk verschillende motieven die ook weer doorwerken in de soort werkwijze. Dus een preferentiële dader zal waarschijnlijk zijn bezoek plannen of informatie opzoeken over waar waar er kinderen in de prostitutie te vinden zijn op de plaats van bestemming. Terwijl een situationele dader eerder iemand zal tegenkomen in het uitgaansleven bijvoorbeeld.
Is een situationele dader dan bij voorbaat ook iemand die zich eigenlijk soms niet bewust is van het feit dat diegene met wie die seks heeft jonger is dan 18 jaar?
Dat is inderdaad één verklaring. Dus soms is het, ze zijn zich er niet bewust van.
Ja.
Wat in die lokale context helemaal niet vreemd is. Ik bedoel, er zijn genoeg sekswerkers en ook minderjarigen in de prostitutie die hun leeftijd niet bekend maken. En daarbij moeten we dan ook een beetje nuanceren dat wij soms een beeld hebben van een slachtoffer wat niet helemaal klopt. Dat zien we ook bij mensenhandel. We denken altijd meteen aan de ergste beelden van een slachtoffer dat is ontvoerd en met geweld is gedwongen om. En die gevallen zijn er ook en die zijn heel ernstig. Maar in het geval van kindprostitutie kan het ook gaan om. Nou, in Sri Lanka heb je bijvoorbeeld het fenomeen van beach boys. Dat zijn jongens die, meestal zo tussen de 15 en 18. Die proberen geld te verdienen in de toeristische industrie. En dat doen ze door schelpen te verkopen en door rondleidingen te geven. Maar als een toerist op zoek is naar seks, dan verdienen ze daar ook een centje mee. Nou, dat is nog steeds een minderjarige die we slachtoffer zouden labelen, hè, als criminoloog. En degene die seksueel contact met diegene heeft als dader. Maar dat is wel een ander beeld van wat het betekent om slachtoffer te zijn. En dat betekent ook alweer andere dingen voor de interventies die je vervolgens gaat bedenken.
Want wat betekent dat dan, slachtoffer zijn?
Nou, ik denk, wat betekent het om slachtoffer te zijn?
Want jij zegt, ja, we weten niet altijd wanneer iemand slachtoffer is, wel of niet.
Nou, als jurist zou je dat zeggen van, dat weten we wel. Want dit is de definitie van het misdrijf. En dan kan je natuurlijk nog steeds, hè, ook als jurist kan je natuurlijk veel verschillende discussies en debatten over hebben van wanneer wel niet. Maar wat ik eigenlijk probeer te nuanceren is dat slachtoffers ook een vorm van agency hebben.
Wat bedoel je precies met agency?
Nou, agency is eigenlijk een vorm van daadkracht of de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen over je leven. En ik denk dat het belangrijk is dat we erkennen dat slachtoffers ook een bepaalde vorm van agency kunnen hebben. Dit is heel wat anders dan, hè, het is hun schuld dat ze slachtoffer zijn, helemaal niet. Maar in het geval van die Beach Boys in Sri Lanka zijn er bepaalde economische factoren waarom zij eigenlijk in die sector zijn gaan werken. En dat is belangrijk om te erkennen als we maatregelen gaan nemen, omdat, stel je voor dat we die jongens tussen aanhalingstekens redden uit die situatie. En we stoppen ze vervolgens in een opvanghuis voor slachtoffers. Dan is er nog steeds een gezin wat honger lijdt. En we hebben dus gevallen gezien, of ik heb anekdotes gezien van verhalen waar de oudste van het gezin gered was en vervolgens hun jongere zusje of een jongere broertje aan de bak werd gezet. Ja, dus we moeten niet alleen maar kijken naar.
Dan behandel je meer de gevolgen in plaats van de oorzaak.
Precies, ja. Precies. Het is belangrijk om te kijken naar die root causes. En dan moeten we dus ook erkennen dat, net zoals er hele diverse en verschillende soorten daders zijn, zijn er ook verschillende soorten slachtoffers. Waarvan er sommige slachtoffers zijn die in ieder geval in hun eigen beleving kiezen voor een bepaalde manier om geld te verdienen.
Ja. En als je nou kijkt vanuit de Nederlandse overheid, wat kunnen wij daarin betekenen? In die jongens op Beach Boys op Sri Lanka?
Dat is inderdaad een lastige vraag. Als we het hebben over het aanpakken van het probleem bij de wortel, dan geloof ik dat daar factoren als armoede natuurlijk een hele grote rol spelen. En daar kunnen wij als Nederland alleen iets mee in zoverre wij inzetten in ontwikkelingshulp in andere landen. Dat gezegd hebbende hebben wij wel als Nederlandse overheid een taak om aan de ene kant ervoor te zorgen dat wij voorkomen dat onze burgers in het buitenland slachtoffers maken. Dus dat is een rol. En ten tweede natuurlijk om te zorgen dat het niet in Nederland gebeurt. Want vergis je niet, Nederland staat natuurlijk ook bekend om zijn seksindustrie wereldwijd. Dus ik zou ook niet uitsluiten dat er hier in Nederland kinderen in de prostitutie worden gedwongen. En dus we hebben op die manier als Nederland twee belangrijke opgaven, denk ik.
En wat gebeurt er op dit moment qua beleid daartegen?
Als je kijkt naar misschien de kinderseks-toerisme in de algemeenheid, denk ik dan dat je bedoelt.
Ja, mag ook.
Wat Nederland doet aan kinderseks-toerisme? Nou, het meeste van het beleid tot nu toe is gericht op het in de gaten houden van de van die Nederlandse daders. En nou, er worden ook opsporingen en vervolgingen op ingezet. Dat zijn ontzettend lastige onderzoeken om te draaien. Heel erg arbeidsintensief en lastig om het bewijsmateriaal rond te krijgen. Vereist natuurlijk ook veel internationale samenwerking. Dat is waar het Nederlandse beleid zich primair op richt.
Wat zijn dan de grootste problemen waar je tegenaan loopt?
Wie?
Die overheid in de aanpak.
Nou, ten eerste dat het een verborgen fenomeen is. Dat het lastig is om zicht op te krijgen. Het gebeurt natuurlijk in het buitenland. Wat het al natuurlijk lastig maakt als Nederlandse politie om daar een informatiepositie op te hebben. Daarnaast is het ontzettend lastig om bewijsmateriaal tegen die daders rond te krijgen. Omdat de mensen daar ook geen aangifte doen. Want wat is hun belang? Ze hebben er immers, de ouders bijvoorbeeld hebben er geld mee verdiend. De faciliteerders hebben er geld mee verdiend. Er is veel corruptie. Dus daders, zelfs al lopen ze wel op een gegeven moment tegen de plank. Dan zijn er gevallen waarin ze de politie hebben omgekocht. Nou ja, het is ontzettend lastig om op die manier een opsporingsonderzoek op te zetten. Wat ook verklaart waarom er relatief weinig opsporingsonderzoeken uiteindelijk tot de vervolging leiden. Maar dat gezegd hebbende heeft de politie de laatste jaren ook veel ingezet op samenwerking met andere landen. Dus er zijn ook nu politie liaison officers, heten die dan. Dus dat zijn mensen van de Nederlandse politie specifiek in bijvoorbeeld Bangkok zitten om daar de samenwerking met Zuidoost-Aziatische partners meer vorm te geven. Omdat ook het uitgangspunt is dat we in het ideale geval die Nederlandse daders gewoon in het land van het plaatsdelict zouden vervolgen. Dat is immers waar het slachtoffer is, waar bewijsmateriaal is. Dus daar zou je die rechtszaak ook het liefste willen doen. Dus internationale samenwerking wordt daarbij ook steeds meer opgezocht en opgezet. Dat is ontzettend belangrijk, denk ik.
Ja, ik heb ook in je column gelezen die je hebt geschreven, of een column opiniestuk op de website, dat Nederland nu ook al paspoorten inneemt van
daar wordt bekende over gesproken.
Oh, dat wordt nog niet gedaan. Oké, daar wordt over gesproken.
Ja.
En denk je dat paspoort innemen een goede maatregel is?
Nou, het innemen van het paspoort. Kijk, om te beslissen of iets een goede beleidsmaatregel is, vind ik dat je altijd moet je eigenlijk drie verschillende vragen stellen. Werkt het? Dus dat is de effectiviteitsvraag. Is het uitvoerbaar? Kunnen we dat eigenlijk wel doen? En dan is er nog de ethisch-morele vraag. Vinden we dit ook een goede maatregel? Ja. Die ethische vraag, die vind ik lastig. Die vind ik eigenlijk meer iets voor een jurist om te beantwoorden. Eigenlijk, met wat voor. Je ontneemt natuurlijk de vrijheid van bepaalde mensen om naar het buitenland te gaan. Want even voor de duidelijkheid, het gaat hier dus om het innemen van het paspoort of het opleggen van een reisverbod voor mensen met een zedengeschiedenis. Nou, je zou kunnen beargumenteren, die hebben hun straf al uitgezeten. Waarom verdienen die het om hun vrijheid nog meer ingeperkt te hebben? Dat is iets wat je als ethisch argument naar voren kan brengen. Maar waar ik me verder niet over uit wil laten. Ik als criminoloog vind de vraag, werkt het eigenlijk het interessantst? Is het nou effectief? En ik denk dat dat effectief kan zijn om die kleine groep mensen. Die zal dan inderdaad niet naar het buitenland afreizen en daar slachtoffers maken. Maar, wat ik net al zei, het is zo belangrijk om in gedachten te houden dat er veel meer verschillende soorten daders zijn. En dat we het dan dus alleen maar hebben over de mensen waarvan we al weten dat ze een seksueel delict hebben gepleegd. Nou, jullie als criminologen kennen natuurlijk de term dark number. Dat doet nog helemaal geen recht aan al die verschillende daders die niet tegen de lamp zijn gelopen en die andere soorten motieven hebben. Dus het kan een startpunt zijn, zeg ik voorzichtig. Maar het gaat nooit het probleem van kinderseks-toerisme oplossen, omdat dat er in de realiteit gewoon veel groter en breder is dan alleen die groep. En dan is nog de vraag van de uitvoerbaarheid waar je over na moet denken. Namelijk, Als we vanuit ethisch standpunt hebben besloten dat we dat niet aan iedereen die ooit een zedendelict heeft gepleegd willen opleggen, maar dat we dat willen doen aan alleen de groep die het meeste risico geeft. Nou, dan moet je dat dus ook uitvoerbaar maken door na te denken over, oké, hoe bepalen we dan wie zo'n hoog risicogroep is? Waar is dan de cut-off point? Wanneer ben je hoog en wanneer ben je laag risico? Wie gaat dat dan bepalen? Heeft de reclassering daar capaciteit voor? Heeft politie daar capaciteit voor? Dat zijn dan ook dingen waar je naar moet kijken.
En zou je daar ook niet meer naast moeten doen dan alleen het paspoort innemen? Dus ook een behandeling bijvoorbeeld. Want wie zegt dat diegene zijn seksuele gevoelens die nemen dat paspoort, nemen die niet weg?
Dat klopt. En wat jij nu noemt, die behandeling van die gevoelens, dat is iets wat ook een preventiemaatregel kan zijn, breder dan alleen voor die groep die al een delict gepleegd heeft. Ik bedoel, in het liefste geval zouden we natuurlijk willen voorkomen dat er slachtoffers worden gemaakt.
Ja.
En dat betekent ook dat, dat daders, maar zeker die potentiële daders die zich nog niet hebben vergrepen aan kinderen, dat die hulp moeten kunnen zoeken waar dat nodig is. En gelukkig zijn er ook initiatieven voor. We hebben in Nederland een hulplijn die heet Stop It Now, waar mensen met pedofiele gevoelens en familieleden van deze mensen terecht kunnen als ze zich zorgen maken daarover. En ik denk dat dat soort initiatieven ontzettend veelbelovend zijn en meer aandacht verdienen, eerlijk gezegd. Omdat als deze daders terecht zouden kunnen met die gevoelens en zouden kunnen leren om daar op een andere manier mee om te gaan, ja, daar voorkom je zoveel slachtoffers mee. Dus dat is denk ik een hele belangrijke suggestie die je doet.
Als we dit probleem willen oplossen als Nederland zijn, wat zijn de volgende stappen die gezet moeten worden? En het probleem oplossen is groot, maar wat zijn de volgende stappen in deze problematiek? Ja, je zegt een dark number, moeten we eerst inzicht krijgen voordat we verder kunnen?
Nou, misschien ben ik een beetje heb ik een bias als wetenschapper. Maar mijn eerste ingeving bij deze vraag is, we moeten onderzoek doen. Dat is natuurlijk ook de reden dat ik hier nu onderzoek naar wil doen. Maar dat is ook zo ontzettend nodig. In dat rapport waar je net naar verwees, heb ik zo al 12 onderzoeksideeën uitgeschreven, waar denk ik over elk een proefschrift geschreven zou kunnen worden.
Mensen, dus als jullie luisteren, meld je aan.
Zoek het even op en schrijf er een voorstel op, want het is ontzettend hard nodig. En ik geloof dat we maatregelen die de overheid neemt echt moeten baseren op wat we weten, op de kennis die vanuit de wetenschap komt. Maar dat maken we ook als wetenschap niet altijd makkelijk. Ik bedoel, het is makkelijk om vanuit de academie te zeggen, nou, die overheid luistert niet naar ons. Maar wij hebben ook als wetenschappers een taak om ons onderzoek makkelijk toegankelijk te maken. En om dat toe te spitsen naar vragen die echt leven bij de uitvoeringsorganisaties. In ieder geval, dat is hoe ik mijn taak als wetenschapper zie. Dus de volgende stap is, denk ik, die samenwerking versterken tussen beleid en de wetenschap. Wij als wetenschappers hebben in ieder geval een aantal vervolgstappen te zetten om hier goed onderzoek naar te doen. En om ook innovatief te zijn in de methode die we daarin toepassen. Want het is niet makkelijk. En als overheid zijn er natuurlijk ook vervolgstappen die zij kunnen nemen in de aanpak. Dat is iets waar ik zo nu en dan eens met het ministerie over praat, om met ze te brainstormen over hoe dat vormgegeven kan worden.
Ja, want hoe gaat het in zijn werk? Jij hebt nu een rapport geschreven voor het ministerie. Wat doen zij dan vervolgens? Gaan zij met jou ook in gesprek? Wat kunnen we doen?
Nou, ik heb een rapport geschreven voor politie en wetenschap. Dus dat was echt gericht op wat de Nederlandse politie kon doen. En daarna, eigenlijk vraag je, hoe is dat nou opgepakt? Wat is ermee gebeurd? Dat is iets waar ik inderdaad zo nu en dan contact met de verschillende organisaties over heb. Dus het heeft in ieder geval geholpen om ons, om die verbinding te leggen. Om als wetenschapper binnen te komen en te praten met de mensen die daarover gaan, denk ik. En daarnaast heeft het rapport voor mij ook deuren geopend om vervolgens een onderzoeksvoorstel te schrijven om hier een promotieonderzoek over te doen. Hoe die aanbevelingen zijn opgepakt binnen de politie, ja, daar heb ik ook niet zoveel inzicht in. Maar mijn eerlijke antwoord daarop is dat ik verwacht dat er niet zoveel verrassende uitkomsten in dat rapport zaten die de politie zelf niet ook al wist. Want laten we eerlijk zijn, ik kom daar als jonge wetenschapper een overzicht geven van de wetenschappelijke literatuur. Maar bij de politie werken natuurlijk mensen die al 20 jaar met dit thema bezig zijn. Dus hun expertise mogen we wat dat betreft ook niet onderschatten.
Nee.
In het onderzoek werk je ook, of tenminste citeer je veel rapporten van NGO's. Waarom spelen zij zo'n grote rol in de aanpak van kinderseks-toerisme?
Ja, NGO's zijn ontzettend belangrijk bij dit thema. Zij hebben eigenlijk dat thema van kinderseks-toerisme in de afgelopen 20 jaar steeds meer op de politieke agenda gekregen.
Maar wat voor organisaties hebben we dan?
Oh, dan hebben we het bijvoorbeeld over ECPAT, Defense for Children, Terre des Hommes en nog veel, veel meer. Die ik niet ken, omdat het lokale NGO's zijn in Brazilië of Cambodja. Maar dat is een ontzettend belangrijke groep. Ik denk dat zij zo instrumenteel zijn geweest, omdat zij in die landen lokaal aanwezig zijn en dit fenomeen zien gebeuren. En sommige NGO's hebben bijvoorbeeld opvanghuizen voor kinderen. Dus die komen dan dit soort problematiek tegen. En 20 jaar geleden waren overheden van deze sending countries, dus de landen van herkomst, zoals Nederland, waar de daders vandaan komen, die hadden dat nog niet zo op hun netvlies staan, dat iets was waar zij zich zorgen over hoefden te maken. En dat is intussen wel echt veranderd. En dat is dankzij dat lobbywerk eigenlijk van NGO's geweest. Dus NGO's zijn belangrijk deels vanwege dat op de agenda zetten en deels vanwege hun informatiepositie, omdat zij eigenlijk een uniek perspectief kunnen bieden in hoe het er in die landen in de realiteit uitziet waar politieorganisaties niet zo snel zicht op hebben. Dus dat is een ontzettend belangrijke partner. Het is ook een uitdaging, want NGO's hebben natuurlijk weer een andere taakomschrijving dan de overheid en dan wij als wetenschappers. Dus we doen het allemaal op een andere manier. En die NGO-rapporten zijn ontzettend waardevol. Maar die missen soms wel die wetenschappelijke onderbouwing, waar je nou juist als academicus weer naar op zoek bent. Van hoe heb je dit systematisch, deze data verzameld bijvoorbeeld. Dus nou ja, daarin is het heel erg waardevol om ook weer die samenwerking op te zoeken. En ik ben nu bezig met een project hier in Nederland met Defense for Children, ECPAT. Waarin we gebruik kunnen maken van hun netwerk en van hun kennis en expertise. En tegelijkertijd daar ook wat wetenschappelijke methodologische coaching in kunnen brengen om dan samen tot een goed onderzoek te komen.
En betrek je de overheid dan daar ook bij? Dus politie of ministerie?
Niet in dit onderzoeksproject.
Toch over samenwerking hebben.
Ja, nee, dit onderzoeksproject is dan weer specifiek met deze NGO. Het gaat over de meldingsbereidheid van reizigers. Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat als jij deze zomer op vakantie gaat naar Thailand en je ziet iets verdachts, dat jij dat zou melden ergens. Want dat is ontzettend belangrijk om die informatiepositie ook weer te verstevigen. Hè? Dat is iets waar juist de politie niet bij betrokken is. Omdat we denken dat mensen sneller zouden melden bij een neutrale organisatie dan dat je weer meteen naar de politie moet. En dat is zeker ook in andere landen natuurlijk een groter probleem, waar mensen niet zoveel vertrouwen in de politie hebben. Maar
want weet jij wat je moet doen als je in het buitenland bent en je hebt een vermoeden?
Ja.
En dat is?
Je kan jouw signalen die jij opvangt doorgeven via een website. En dat is meldkindersekstoerisme.nl of don'tlookaway.report als je naar een Europese website wil. En daar kan je terecht met de kleinste en de grootste signalen. Ik bedoel, het liefste willen ze natuurlijk zoveel informatie zoveel mogelijk informatie daarover verzamelen. Ja. Maar het kan ook al waardevol zijn om te weten, ik heb hier nou al een paar keer verdachte signalen gezien en het is altijd in dit hotel. Ja. Nou, dat is ook al iets wat waardevolle informatie kan zijn.
Want dat wordt dan doorgespeeld aan de Nederlandse overheid? Of is dat een internationale organisatie die...
Dat is het onderdeel van de campagne die heet Don't Look Away. Dus dat gaat over, kijk niet weg. En dat is een samenwerkingsverband van zeker 5 Europese landen. En dat is dan een samenwerkingsverband tussen NGO's, maar ook bijvoorbeeld de marechaussee zit daarbij. De Nederlandse overheid is daar onderdeel van en de overheid van die verschillende landen. Dus dat is echt verschillende partners. En ook, wat ik zelf heel mooi vind, private partijen. Dus reisorganisaties zoals TUI bijvoorbeeld. Die kunnen zich daar ook allemaal bij aansluiten.
Okay. En dat doen ze dus nog niet?
Jawel. Er zijn inderdaad... sommige reisorganisaties zich expliciet aansluiten hierbij. Ja. Ook vanuit dat idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen natuurlijk. Wij willen ook niet dat...
Dat de kinderarbeid...
Dat kindermisbruik eigenlijk wordt gefaciliteerd door onze reizen. Dus er zijn ook verhalen van mensen die signalen hebben doorgegeven van... maar in deze groepsreis gebeurde er in dit hotel van alles. En dat reisorganisaties hebben gezegd, nou, dan doen we dus geen zaken meer met dat hotel. Dus dat is ook een manier waarop we faciliteerders eigenlijk... kunnen aanpakken.
Ja, interessant.
Ja, dus maar om jouw vraag te beantwoorden, werk je nou samen met de politie daarbij? Ik denk dat je dat op verschillende fases van je onderzoek kunt doen. Hè. Dus je kan een onderzoek doen met NGO's en vervolgens daarna de resultaten terugkoppelen aan de politie en de overheid. En je kan een onderzoek doen met de overheid en dat dan weer terugkoppelen aan NGO's. En nou ja, de belangrijkste stap die we ook als wetenschappers kunnen zetten is... soms doen we een onderzoek alleen maar als wetenschap in onze uppie. En dat publiceren we dan in een wetenschappelijk journal. Om ook dat op een bepaalde manier weer te vertalen naar iets wat begrijpelijke taal is. En wat je dan weer naar de overheid, NGO's en burgers verder kan vertalen.
Zo is deze podcast ook ontstaan. Omdat wat ik heel erg vond, dat er heel veel interessant criminologisch onderzoek wordt gedaan. Maar dat komt in een tijdschrift en dat leest bijna niemand. En aan de hand hiervan... hopen dat meer mensen hier over te weten komen en over na gaan denken. En ook als ze nu signalen opvangen, weten ze waar ze terecht moeten. Ik denk dat we nog echt uren door kunnen praten, als we zouden willen. Ook online varianten van kinderseksualisme, die worden natuurlijk veel groter. Maar
We zijn vooral ook heel benieuwd naar je resultaten van je promotieonderzoek.
Dankjewel, ik ook. En ik laat het jullie weten over 2 jaar.
Over 2 jaar, joh. Okay.
Dat hoop ik, ja.
Oké. Nou, dankjewel voor je tijd.
Dankjewel jongens. En ontzettend mooi initiatief. Heel veel succes ermee.
Dankjewel. Ja, dat was hem alweer. De 3e aflevering van de podcastserie De Criminoloog. Joël en ik vonden het wederom een enorm interessant gesprek. We willen Anneke bedanken voor haar tijd. Hebben jullie naar aanleiding van deze podcastaflevering vragen aan ons of aan Anneke? Schroom niet ons te mailen via het e-mailadres podcastcriminoloog@gmail.com of contacteer ons via sociale media, Instagram, Twitter of Facebook. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.